Wanneer ben je echt vrij? Wanneer dringt het tot je door waar het uiteindelijk om gaat bij vrijheid voor jezelf? Ik denk dat iedereen daar zijn eigen of haar eigen verhaal over heeft. Verhalen van oorlog. Ja, die verhalen die zakken haast weg in een verder verleden. Maar er zijn natuurlijk zoveel meer verhalen. Kijk onder andere even naar Farshid en Malina. Het verhaal van onvrijheid is ook een verhaal van wegvluchten uit je land. Asielzoekers die allemaal hun eigen verhaal hebben al dan niet herkend en erkend. En als je het thema wat verbreedt, dan komt het ook dichterbij. Dan hebben we het over verslaafdheid, waarvan we zeggen, ja, ben je zelf wel verantwoordelijk of kun je nog verantwoordelijk zijn voor wat er in je leven gebeurt? De kerk, de opvoeding, we hebben het over gehad, maar ook het geloof, het gevoel van zondigheid wat je soms benauwt en achtervolgt. En al pratend, want we hebben op zich best wel eens vaker gesprekken gevoerd, kom je tot de ontdekking dat het verleden, dus dat wat je zelf hebt meegemaakt, dat draag je met je mee. En waar je ook achter komt is dat je meer verleden met je meedraagt dan dat je denkt. Het komt soms op onverwachte momenten komt het naar boven. Je raakt het niet kwijt. En in die zin kun je zeggen dat je daar ook nooit helemaal los, vrij van kan komen. Het krijgt, of het heeft, zijn plaats in de verhalen die met ons meegaan. Verhalen zijn vaak voertuigen van het gevoel. Het kan zijn dat je nog een verhaal vertelt en je wordt opnieuw weer boos over iets wat je overkomen is aan onrecht. Of je kunt een verhaal vertellen waarin het gevoel van verdriet weer naar boven komt, omdat het in één keer weer helder wordt. Je kunt nog blij worden van kleine dingen die toen groot waren toen je ze meemaakte. En wat er ook gebeurt is dat je soms heel specifieke dingen tot in details, in geuren en kleuren weet te herinneren, die hebben indruk gemaakt als een foto in je ziel en in je geheugen gegrift. Dat kunnen positieve dingen zijn, maar negatieve dingen zijn in staat om schade te berokkenen in je ziel gegrift. En dan kom je erachter dat je de dingen zelf niet kunt veranderen. Gebeurt is gebeurd. Maar verhalenderwijs, daar waar je het verhaal kunt vertellen, daar waar je opnieuw dat verhaal kunt vertellen, kan er wel iets gebeuren met dat gevoel. Er komen soms losse eindjes bij elkaar. Dan heb ik het nog niet over gebeurtenissen als trauma's. Gebeurtenissen die je niet onder ogen kunt of durft te komen. Dan herhaalt zich alles. Op momenten dat je er zelf geen grip op hebt. Bijvoorbeeld in dromen. Gebeurtenissen waar je dan haast niet bij kunt komen. Met je verhaal. Er zijn ook gebeurtenissen die soms als verhaal gekoesterd worden, zodat je zelf de ogen niet open hoeft te doen. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een situatie, van een organisatie of van anderen, en je hebt het alleen maar over die anderen en over die organisatie. Dan kun je je slachtofferrol blijven spelen. Als er niet iets overstijgends gebeurt, blijft het verleden een overheersende rol spelen. En dan als vorm van onvrijheid. En dan is de vraag, waar kun je dan dat overstijgende vinden? En kun je dat ook zelf organiseren. Nou, ik weet niet hoe je het moet organiseren. Maar ik kan wel zeggen dat ik het gevonden heb in het verhaal van God en zijn volk. In dat verhaal vind ik iets overstijgends. Wat te maken heeft met de aarde en wat ook te maken heeft met onszelf. En die grondtoon vind ik in wat er staat in Exodus 20. Het begin als het ware van dat wat hij met het volk Israël voor ogen heeft. De grondtoon wordt dan gezet. En die grondtoon is, ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypte, en dat wordt nader omschreven als uit de slavernij, heeft bevrijd. En Egypte staat dan voor alle situaties van onvrijheid. Egypte staat voor al die momenten waar mensen ingekapseld worden. Waarin ze niet zelfstandig kunnen en mogen leven. Die grondtoon, ik ben de Heere uw God die u uit de slavernij heeft gered. Die grondtoon vind je al in het scheppingsgebeuren. Het scheppingsgebeuren begint met de situatie van chaos. En daar komt orde in. De wereld wordt gevormd. De wereld krijgt leven. Doordat het betekenis krijgt. Van chaos tot orde. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van, wij kennen allemaal een beetje dat evolutieverhaal wat in ieder mens en in de natuur aanwezig is om hoger op te komen, om te overleven, om beter te worden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zorgt uiteindelijk toch voor, op een of andere manier, voor chaos. En het gaat altijd ten koste van anderen, van de zwakken. En het verhaal van God heeft te maken met een andere orde, een andere ordening. Een ordening die bedoeld is om ieder het gevoel te geven, jij mag er zijn, met een naam en met een betekenis. Dat geldt voor de natuur die allemaal hun naam en betekenis krijgt en ook voor de mens. Jij mag er zijn en jij doet ertoe. Dat hij zelf zegt, mensen gaan door met de dingen een naam te geven en een betekenis. Dat is de grondtoon. Die vanuit het verhaal van God tot ons komt. En die in de Bijbel steeds te vinden is als grondtoon, maar ook steeds weer, je zou kunnen zeggen, geprobeerd wordt om te veranderen in de toon van de mens. Israël is geroepen om er te zijn, met vallen en opstaan. De Torah, wij vertalen het vaak met wet, de wet van Mozes. Maar met de wet van Mozes worden de eerste 5 boeken bedoeld van Genesis tot en met Deuteronomium. En dat is een verhaal. Dat is een geschiedenis. Dus de wet van Mozes, de Torah, die letterlijk betekent wijzing, richting, die kant moet je op. En dat kun je zien in de geschiedenis van de eerste 5 boeken. Het is bedoeld als een weg om te gaan. Een weg om te gaan met dat verhaal van God. Je zou haast kunnen zeggen, het is een spel zoals het bedoeld is, het levensspel, met spelregels, nooit bedoeld als strafregels, maar het spel wordt aangereikt. Als we het nou zo doen, zo tot eer van God en elkaar, dan ontstaat het leven zoals God dat bedoeld heeft. Het hoogtepunt van de bevrijding van Israël is niet de uittocht. Zie ook maar al die woestijnervaringen waar steeds weer teruggegaan wordt, een soort reactie op van die vleespotten van Egypte, dat was toch immers veel beter. Het was niet de uittocht, maar het was de ontmoeting met God als overstijgende ervaring. Die ervoor zorgt dat alles in een ander licht komt. Niet in het licht van het verleden, maar in het licht van een toekomst. Van leven zoals God dat bedoeld heeft. Ik ben de Heere uw God. Dat is een grondtoon die aangereikt wordt aan het volk. en via dat volk ook als verhaal bij ons terechtkomt. Ik ben de Heere uw God. Het refrein van het verhaal van God. Door de geschiedenis heen van Israël als boodschap voor de gehele wereld. En dan komt Jezus. Je zou kunnen zeggen, hij maakt dat verhaal zichtbaar. Daar waar mensen niet zo goed meer zijn in de tekst, of die de tekst zo verknoeid hebben, dat het spelregels worden strafregels en verhalen worden in één keer begrippen die mensen gevangen nemen en veroordelen. Jezus maakt zichtbaar waar het uiteindelijk om gaat. En het geldt voor iedereen. Ik ben je basis, zegt God. Ik ben de grond van je bestaan. In het woord liefde met een hoofdletter. Je hoeft dat bestaan niet zelf te bevechten. En een ander hoeft dat ook niet te bepalen. Het verhaal van Jezus, inclusief kruis en opstanding, is het verhaal van liefde zoals God die bedoeld heeft, die zichzelf niet zoekt. Niet aipoes, bedekken een deken. Niet in het teken van de schuldvraag, maar in het teken van licht, van nabijheid, van geborgenheid. Van het aan het licht brengen. Zien hoe het er echt voor staat. Wat er echt telt. Je zou haast kunnen zeggen in het God onder ogen komen. Durven komen. Met jezelf. Misschien voor de spiegel staande dat effect bereiken van ja, dit ben ik dus. Hier moet ik het mee doen. Met dit verleden en met deze persoon. Dan kunnen er nieuwe dingen gebeuren. Want ook in Jezus is duidelijk dat het niet gaat om de buitenkant en om de mooie dingen van de mens, maar ook om de kwetsbare dingen. Om de mens die zichzelf niet eens altijd ziet en doorheeft. Kijk, en daar heeft Paulus het in de brief aan de Galaten ook over. Hij zegt, Christus heeft ons bevrijd, oftewel dat verhaal van God, dat is een verhaal voor ons geworden. Opdat wij in vrijheid zouden leven, laat u opnieuw niet een slavenjuk opleggen. Want dan ben je het spel kwijt. Dan blijven alleen de regels over. En die krijgen dan alleen maar de vorm van strafregels en goedkeuring of veroordeling. Herkent u in wat Paulus zegt iets van dat eeuwenoude refrein van ik ben de Heere uw God die u uit de chaos, uit slavenland, uit Egypte heeft bevrijd om te leven in mensenland zoals de wereld bedoeld is. Paulus zegt ook misbruik die vrijheid niet. Laat je niet een slavenjuk opleggen, ook niet door jezelf. En hij geeft dan, ik heb het niet allemaal voorgelezen, omdat u daar misschien wel heel verdrietig van werd. In Galaten 5, maar u mag het rustig doorlezen, want dan gaat het over alle slechte dingen die wij kunnen bedenken. Voor onszelf en hoe we mensen om ons heen zien. En dan zegt hij gewoon van, als je alleen maar naar je eigen natuur kijkt, als je alleen maar kijkt naar je eigen begeertes. Dus je zou kunnen zeggen, als je alleen maar vanuit jezelf uitgaat, dan doe je allerlei dingen ten koste van de ander. En uiteindelijk levert dat niks op. Want als je heel eerlijk bent, ben je dan gevangen van je eigen natuur. Dus bevrijding door God betekent dat je je daar bewust van bent. En doordat je er bewust van bent, kun je ook verder kijken. Kun je ook zien hoe het uiteindelijk bedoeld is. Wanneer ben je vrij? Je zou kunnen zeggen wanneer het accent verschuift van aandacht voor vrijheid van, dus van alles wat verkeerd is, wat je niet wilt, als die aandacht gericht kan worden op waartoe? Wat zal ik doen? Wat zijn mijn mogelijkheden? En ik denk dat het begint, de basis van de vrijheid is altijd het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dat geldt voor asielzoekers. Het moet beginnen met veiligheid. En dan pas gaan de ogen weer open voor nieuwe dingen. En anders ben je alleen maar bezig met hoe kan ik het andere kwijtraken. Geborgenheid en veiligheid. Veiligheid is misschien nog een klein beetje te regelen, hoewel je nooit garanties kunt geven. Maar geborgenheid is niet te verwerven, ook al doen we nog zo ons best. Met regeltjes, met afspraken, met bezit. Het gaat erom wat er onder zit. Geborgenheid is alleen maar te ontdekken. In situaties, ik zou gaan zeggen, waar sprake is van echte ontmoeting. Waar iets persoonlijks gedeeld kan worden. Je zou het haast kunnen vergelijken met ijs, wat een beetje groeit, net zo lang groeit totdat je erop kunt lopen. Dat je erop kunt vertrouwen. Zo ook in relaties met mensen. De ontdekking dat het betrouwbaar is. Dat is eigenlijk ook de boodschap van het verhaal van God. Misschien ook wel de ontdekking dat het ook voor mij geldt. Ik zou het vandaag haast ook het moedergevoel van God willen noemen. Het moedergevoel van God. De geborgenheid. De veiligheid. Het gevoel van je mag er zijn. Laat dat nou eens tot je doordringen. Je wordt gezien. Je wordt herkend. En het is zo dat je alles... Cor had het over straks elkaar weer zien. Ik denk, je mag het aan God overlaten, toevertrouwen. Dat gevoel van het is een zodanig verhaal van God dat je kunt zeggen, dit kan ik allemaal aan hem toevertrouwen. Hoe het er ook uitziet. Je mag er zijn. Waag het met zijn verhaal. Dat is wat mij betreft de basis voor vrijheid tot nieuw leven, tot nieuwe mogelijkheden. Het vadergevoel van God komt dan pas. In de zin van erkenning. Je mag ook wat doen. Je stelt wat voor. Je hebt betekenis. Je doet ertoe. En ik denk dat dat zo wezenlijk is voor het geloofsleven. Dat het begint met die geborgenheid. Want dan kan alle kramp verdwijnen. Alle discussies over regeltjes. Want dan voelt het gewoon, het gaat om het elkaar in de ogen kunnen zien. En elkaar te kunnen dragen. En dat mogen we delen. Een verhaal wat naar ons toekomt. We mogen het bevestigen. We hebben het elkaar ook te bieden. Ja, niet zo makkelijk. Ik denk gemeente zijn is een oefenplaats. Met vallen en opstaan. Zoals Israël dat ook was. En door alles heen klinkt steeds het refrein. Ik ben de Heere, uw God. En heb u bevrijd uit de slavernij. Je mag leven. Amen.